Gemeente, ook in deze avonddienst mag ik u van harte welkom heten. Namens uw kerkraad, ook namens mijzelf. Ons rode liedboek, ruim 40 jaar hebben we eruit gezongen. We kregen er een prachtig nieuw liedboek voor terug. Maar toch, vanavond zingt u officieel voor het laatst uit dit liedboek 1973, zal ik het maar noemen. Ik koos daarom een aantal gezangen uit voor deze avond die hun weg niet gevonden hebben in het nieuwe liedboek. Maar uiteraard wel gewoon in ons hart blijven en we kunnen ze ook altijd blijven zingen natuurlijk. Maar toch kon het niet laten. We zingen vanavond alleen gezangen die alleen nog hierin staan. Maar we beginnen zoals altijd met een psalm. Psalm 99. Psalm die hoort ook bij deze Palmzondag. Psalm 99, vers 1 en 3. Na bemoediging en groet zingen we het 8e vers uit deze psalm. Maar laten we ons eerst verenigen in een stil persoonlijk gebed. Wij geloven, onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade is er voor u en vrede van die God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanavond lezen uit Matteüs, hoofdstuk 16. Maar eerst bidden we de Heer om de verlichting van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Vader van ons mensen, liefdevolle Heer, u danken wij allereerst voor uzelf, voor uw woord, voor al uw liefde die daaruit spreekt. En we bidden u, wilt u ons ook vanavond aanraken met uw liefde? ons aanraken met uw bewogenheid, met alles wat u ons geven wilt. Wil ons ontvankelijk maken voor u zoals u bent. Heer, open daartoe onze ogen, opdat wij door de woorden heen u zelf zien en u zullen belijden. Open ons daartoe voor uw geest en maak ons door uw geest zowel tot hoorders als tot daders van uw woord. Kom in ons midden, wees in ons midden, blijf in ons midden, vanavond en morgen, ja, alle dagen van ons leven. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. We willen lezen uit Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. Matteüs 16, de versen 13 tot en met 20. Wie is Jezus? En daar lezen we: toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal jou de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op de aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Tot zover dit woord van de Heer uit Matteüs 16. We gaan zingen gezang 476, de versen 1, 4 en 5. Eeuwig woord, u willen wij bezingen. Thank you. genadeverkondiging zingen we gezang 445, de versen 1 en 2. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Wie is Jezus? Wie is Hij nou voor mij? Wat betekent Hij? En wat betekent het geloof in Hem en door Hem voor mij? Wat doet die Jezus mij? Waar raakt Hij me? Hoe praat ik over Jezus? En hoe spreek ik erover met anderen? Zeg ik het? Jezus is mijn heiland? Zulke soort vragen komen in mij los als ik dat stukje lees uit Matteüs 16. Ik herinner me dat iemand na afloop van een dienst tegen mij zei: uw dominee heeft een behoorlijke voorsprong op mij. En eigenlijk ook op de andere kerk- en geloofgangers. Ik begreep het even niet en ik vroeg: kunt u misschien daar iets meer over zeggen? En toen zei hij: nou, het hoort gewoon bij uw werk. Dat u zegt dat Jezus Heer is. Of dat Jezus de Christus is. Niemand kijkt er vreemd van op dat u zulke dingen zegt. Of dat u het geloof in Jezus Christus ter sprake brengt. De mensen zouden het zelfs raar vinden wanneer u het niet deed. Als u zegt: laten we bidden, dan wordt iedereen stil, maar ik op mijn werk. Als ik zeg dat ik wil bidden, dan doet er niemand mee. Het werkt eerder averechts wanneer ik God of Jezus aanspreek of ter sprake breng. Zo lijkt het wel. Het deed me denken aan een ander verhaal dat ik las. Een verhaal over een vrouw die zei: ik heb de gewoonte om 's morgens vroeg thuis, voordat ik wegga, eerst even te bidden. En dan vraag ik aan de Heere God of Hij mij kansen wil geven om de Heer Jezus ter sprake te brengen. Om een getuige van Hem te kunnen zijn. En nadat ze een keer zo gebeden had, stond ze vlak daarna in een winkel waarbij de kassière vergat een duur artikel aan te slaan. En toen ze de kassière daarop wees, zei ze: nou, er komt bijna nooit meer voor dat iemand zo eerlijk is. En toen dacht ze: zou dit nou de kans zijn waar ik om gebeden heb? En al was haar hoofd rood als een boei, ze vertelde toen tegen die kassière dat ze christen was, dat ze Jezus in haar leven had toegelaten en dat voor haar daar onder andere ook bij hoorde dat je op een eerlijke manier in het leven staat. Ik las het en ik vond het meteen zo'n praktisch verhaal. In ons spreken over God, over Jezus, over de Heilige Geest zoeken we het soms zo hoog en zo verheven. Dan denken we dat we minstens een hele dogmatiek voor moeten lezen wanneer we iets over Jezus zouden moeten zeggen. En omdat we die niet hebben, doen we het maar liever vaak het zwijgen ertoe. Maar zo'n voorbeeld als van die vrouw, ja, dat zette me aan het denken. Dat komt ook dicht bij jezelf, bij je eigen praktisch leven. En het leerde me dat ik mag bidden om kansen in het leven. En als die kansen komen, dat je ze dan niet voorbij moet laten gaan. Als je christen bent, wees het dan ook. Heel praktisch, niet wereldvreemd of in niet te volgen taal, maar in gewoon nuchter Nederlands laten zien of vertellen wat en wie jouw leven raakt en draagt en inspireert. Nou, zulke dingen. Tegelijk, ik weet ook wel, zo'n kans bij zo'n kassa is er niet altijd. En in je leven iets uitstralen van je geloof of woorden vinden voor Jezus, zeggen wie Hij voor je is. We weten allemaal hoe moeilijk dat kan zijn. Met je eigen woorden en dan ook nog eens een keer hardop, waarbij anderen het horen. Nou, hardop. Misschien is soms zacht voor jezelf net zo moeilijk, of misschien nog wel moeilijker. Want in de stilte van jezelf komt er vaak zoveel boven aan wat er gebeurd is in je leven. Aan wat je vroeger overkwam, of nu, in deze tijd overkomt. Of dat waar je in de verste verte geen weg mee weet. Waar je over wil praten met ja, ook met de Heere Jezus. En dat het je zomaar aanvliegt. Heer, bent u er wel en waar bent u dan? Of, Heer, wat moet ik aan met mijn geloof in u? Ik sta oog in oog met zoveel verschrikkelijks. Ik sta oog in oog met zoveel verschrikkelijks dat over hem of haar van wie ik zoveel houd komt of kwam. En ja, als je in de diepte van jezelf komt, daar waar je tranen zijn, dan stokken heel veel gedachten en woorden over Jezus je zomaar in de keel. Vertellen en laten zien wie Jezus voor je is. Sommigen kunnen dat. Zo voor de vuist weg. Heel erg goed. Zoals gezegd, een vrouw vertelde er zelfs in de rij voor de kassa over. Maar lang niet voor iedereen gaat dat zo eenvoudig. Of we doen er omwille van onszelf of alles wat er met ons gebeurt, misschien liever het zwijgen toe. Nou, dat alles gezegd hebbend, dat stukje uit Matteüs 16 brengt ons wel bij die vraag. Wie is Jezus voor mij? En hoe geef ik vorm aan mijn geloof in hem? En het is niet zomaar iemand die die vraag aan ons stelt. Het is Jezus zelf die hem stelt aan zijn discipelen. Eerst heel voorzichtig. Wat denken jullie? Wie ben ik voor anderen? Johannes, Elia, Jeremia misschien, of nog weer een andere profeet. Dat is het wat ze over u zeggen. Goed, zegt Jezus. Dat zijn anderen, maar jullie. Hoe ligt dat nou bij jullie? Wie ben ik voor jullie? Ja, dat is moeilijk als die vraag bij jezelf komt. En ik denk zomaar 11 van de 12 hebben niet zomaar een antwoord paraat. Maar eentje wel. Petrus, die komt voor de dag met zijn geloof als hij zegt: voor mij bent u de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God. Het is een antwoord waardoor Jezus tegen Petrus zegt: gelukkig ben jij, Petrus, dat je mij zo bent gaan zien. Het antwoord dat jij geeft, dat is het grootste en hoogste antwoord. Maar, beste Petrus, beste anderen, het is tegelijkertijd zo groot en zo hoog, dat wie weet jullie zelf, maar zeker anderen, er nu niet zoveel mee kunnen. Je zegt, Petrus, dat ik de Messias ben. En zalig ben je om dat antwoord. Maar Petrus, ik wil daar wel voorzichtig mee omgaan met jouw antwoord. Want de Messias, de Christus gezalfde, het wordt zo verschillend ervaren. Het wordt zo verschillend ingevuld door de mensen. Als ik jou nou zou zeggen dat de Messias heel binnenkort zal moeten lijden. En als ik jou nou zou zeggen dat mensen heel binnenkort de Messias zullen doden. Wie zou daaraan willen? Immers, de Messias, dat is toch de onoverwinnelijke heerser? Dat is toch geen verworpene en vertrapte die het hier niet redt? Als ik dat zo lees, dan denk ik, ja, Jezus weet, ik ben de Messias. Het klopt aan alle kanten. Maar wie kan dat hanteren? Ik moet er nog zoveel over uitleggen. En de komende dagen moet er nog zoveel door mij worden ingevuld. Er zal mij nog zoveel overkomen. Dat ik nu Petrus en de andere discipelen maar even afrem. En dan verbiedt Jezus zelfs de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias is. Maar het is wel waar wat Petrus gezegd en beleden heeft. U bent de Christus, de Messias, de gezalfde van God. Hoe komt Petrus daarbij? En wat zeggen wij? En hoe komen wij daarbij? Ik las ergens anders over iemand die zijn geloof vaarwel gezegd had. Het was niet zomaar van de ene op de andere dag gegaan, maar het was stukje bij beetje zo gekomen dat hij langzaam het geloof vaarwel gezegd had. Hij kon God zo langzamerhand niet langer meer rijmen met alles om zich heen. Te veel waren de vragen. En juist omdat de vragen waren, klopte het allemaal niet. En met wat niet klopt, moest je je ook maar niet mee bezighouden. Verloren tijd, zo redeneerde hij. En naar de kerk ging hij daarom alleen nog maar bij uitzondering. En met bidden, achter was hij een paar jaar geleden al mee opgehouden. Het verhaal van die man geeft ook te denken. Blijkbaar draait het niet alleen maar om de vraag, hoe kom je bij het geloof dat Jezus de Christus de Messias is? Maar binnen onze kerk is het zeker ook een vraag, hoe blijf je bewaard bij je geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En ook, hoe kan je vandaag de dag dat waar het in het geloof om gaat met elkaar en met anderen delen? Even die eerste vraag. Geloof in de God van de Bijbel, hoe kom je daarbij? Hoe komen mensen er bijvoorbeeld bij om te zeggen dat God een persoonlijke God is, die zich in Jezus aan mensen heilbrengend bekend maakt? Hoe komen anderen, kom ik daarbij? We kennen natuurlijk allemaal dat bekende rijtje van thuis, van de school en van de kerk. En ik denk dan ook aan mijn moeder en aan mijn vader. Anderen die de taak hadden om voor me te zorgen. Je hoort mensen die geloven het ook nog wel eens zeggen. Ja, ik ben erin opgevoed. Thuis, daar deden ze er veel aan. Thuis, dat is zo belangrijk, zo bepalend. Hoe thuis gepraat wordt over het geloof. Hoe daarna geleefd wordt. Hoeveel warmte het uitstraalt. Hoeveel liefde het geloof uitstraalt. Hoe hadden we ooit gedacht dat kinderen zullen delen in het geloof wanneer de generaties daarboven door een misschien wat fletse houding het niet meer uitstralen? Nee, niet dat thuis alles bepalend is, zo bedoel ik het niet. Of dat alles van ons als oudere generaties afhangt. Want we weten allemaal wel dat zelfs het warmste nest soms niet kan verhinderen dat kinderen het geloof vaarwel zeggen. Maar ik bedoel alleen te zeggen thuis, daar begint het wel. En als thuis, de school, heel belangrijk, zo bepalend voor kinderen. Zo belangrijk is het hoe juist daardoor leerkrachten samen en in samenspraak met de ouders het geloof in Jezus wordt verwoord en beleefd en praktisch wordt gemaakt. En als thuis en de school, toch ook wij, de kerk. De kerk waarin het om het evangelie, om het christelijk geloof mag gaan. Daar komen we voor. Daar moet het ons samen om te doen zijn. In de kerk ligt onze inspiratie, maar er liggen ook de uitdagingen om het geloof levend te houden voor elkaar. De kerk, en nou helemaal het geloof, verdient het niet wanneer wij genoegen zouden nemen met een kerk waar de godsdienst zo'n beetje op gang wordt gehouden. Integendeel, de kerk moet een plek zijn waar je kunt ontvangen en waar je wilt ontvangen. Maar bovenal waar je zelf ook wat te geven hebt. Waar je uitgedaagd wilt worden. Maar waar je zelf ook kunt groeien in geloof. En in hoop en in liefde. Een plek waar ingegaan wordt op je verlangen om iets te ontvangen waar je verder mee kunt. Maar waar je ook uitgedaagd wordt in jouw gaven en talenten om te geven. Een plek waar je luistert naar elkaar en waar je samen nauwgezet luistert naar de Bijbel. Luister naar de Bijbel. We doen het zondag op zondag. Misschien gaat u ook naar een kring of een gemeentegroeigroep. En luister naar de Bijbel. Voor de een zal dat betekenen een verlangen naar de oude woorden van vroeger. Van thuis. Van zekerheid en geborgenheid. Van wat je kent en in je meedraagt. En voor de ander is het misschien meer een verlangen naar nieuwe woorden. De taal van nu. Kort, direct, verstaanbaar. Maar wat ons aan elkaar verbindt, is dat wij allemaal verlangen uit handen van de Heere Jezus iets te ontvangen waar je verder mee kunt. Meer nog, het mag gaan om het verlangen de Heer zelf te kennen en te ontvangen in ons leven als de Christus, als de Messias. Het mag gaan om openheid voor de geest van Jezus die ons uitdaagt. Doe maar, kom maar tevoorschijn, jij. maar die ons tegelijkertijd ook bemoedigt. De Heer daagt ons uit om te zeggen wat u, wat ik nou eigenlijk van Jezus vind. Ja, hij vraagt het aan Petrus. En via Petrus vraagt u het aan u. Hij vraagt het aan mij. Wat vind jij nou eigenlijk van Jezus? Hij wil van ons weten wie hij voor ons is. Hij wil van ons weten of wij de weg aanvaarden die hij voor ons gaat tot in de dood toe. Hij wil antwoord hebben op de vraag van God: mens, waar ben je? Waar sta je? Sta je aan de kant van God, die in Jezus op en top een nieuw begin maakt met zijn schepping? Wil je aan zijn kant leven en vechten? Wil je de weg gaan die Jezus ging in het leven? Kan en mag God ook op jou bouwen? Dat is eigenlijk een heel spannende vraag hier in Matteüs 16. Een wederkerige vraag. Petrus, wil jij op mij bouwen? En kan ik daarom op jou bouwen? Dat is de vraag van Jezus aan Petrus. En ik ervaar ergens hoe God ook u en mij daarin op een enorme manier uitdaagt om een keuze te maken voor hem. Maar zoals gezegd, in die uitdaging komt ook een stuk bemoediging mee. De bemoediging dat God uitgerekend een keus voor ons maakt. Hij vraagt aan ons: kies je voor mij? Ik kies voor jou. Ik waag het met jou. God wil bouwen op mensen zoals wij, die zijn zoals we zijn. Het zit zo sterk in die Matteüslezing. Wanneer Petrus aan Jezus antwoord geeft op de vraag: wie ben ik voor jullie? Wie ben ik voor jou? En als Petrus dan zegt: u bent de Christus, dan spreekt Petrus ermee zijn vertrouwen uit in Jezus. En hij geeft ermee in feite aan dat hij wil bouwen op Jezus. Maar tegelijkertijd is ook dat wonderlijke andere er. Wanneer je in de tekst hoort dat Jezus zijn vertrouwen in Petrus uitspreekt. Dat hij op Petrus wil bouwen. Wanneer hij zegt: jij bent Petrus. En op zo'n rotsblok, zeg maar op zo'n kei van een vent, wil ik mijn kerk wel bouwen. En zal ik mijn kerk bouwen. Petrus, als jij op mij wil bouwen, dan bouw ik op jou. Is Petrus nou zo'n bijzonder iemand? Nee, gewoon iemand zoals u en ik. Soms misschien wel enorm sterk, alleskunnend, maar vaak genoeg ook zo zwak en kwetsbaar, vuilbaar. En uitgerekend tegen zo'n mens, tegen zo iemand als wij, zegt Jezus: op jou wil ik bouwen. Petrus is zo herkenbaar als mens. Want wij mensen, wat kunnen we schitteren? Wat kunnen we een enorme prestaties neerzetten? Psalm 8 staat er in de Bijbel. Maar wat kunnen we ook zwak zijn en vuilbaar? Wat kunnen we tegenvallen? Wonderlijk is en blijft het wanneer we Bijbel lezen om te zien dat voor God juist dat geen reden is om niet steeds opnieuw op mensen te bouwen. Je zou soms zeggen: bijna tegen beter weten in blijft God telkens maar weer op mensen bouwen. Of, als we het positief zeggen, het is ergens een diepe Bijbelse lijn dat God niet zonder mensen wil. Dat God met mensen een verbond sluit. Zoals bondgenoten ziet. Als bondgenoten die medeverantwoordelijk zijn voor alles wat hij heeft geschapen. En voor alles wat er op ons toekomt. Jezus zei een keer tegen Petrus: Simon Petrus, ik bouw op jou. Op mij? Zou Petrus ongetwijfeld gedacht hebben. Op mij, de grootspreker en de bangerik, de ongelovige. Het haantje de voorste dat steeds weer zoveel verknalt. En zoals wij van later weten, de logenaar. Ja, zei Jezus, ik bouw op jou, omdat jij op mij wilt bouwen. Daarom. En Jezus zei het ook eens tegen Paulus. Paulus, ik bouw op jou. Op mij, zei Paulus. Ik, de vervolger. Ik, ellendig mens, zo schrijft hij. Ja, op jou, Paulus, omdat jij op mij wilt bouwen. Daarom bouw ik op jou. En zo zei God de Vader het in Jezus en door de Geest tegen velen. En ik geloof dat die woorden vanavond ook hier zijn. Dat vanavond God het ook aan ons vraagt. Op wie bouw jij? Wil jij ook bouwen op mijn zoon? Dan bouw ik op jou. Als jij wilt bouwen op Jezus mijn zoon. Als jij je verleden in zijn handen legt en uit zijn handen mijn vergeving en kracht voor een nieuw begin wilt ontvangen, dan bouw ik op jou. Want ik heb ook jou zo nodig voor de bouw van mijn koninkrijk. Vandaag begint de stille week. We gaan richting de Witte Donderdag en de Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag. En aan het begin van die week ligt die vraag daar. Wie is Jezus? Wie is Jezus voor ons? En ja, daar geef je niet zomaar even een antwoord op. Maar dat je bij Jezus moet zijn om dat antwoord te vinden. Ja, dat God ons bij Jezus zoekt en ons bij Jezus vindt. Daar begint het evangelie wel. En er ligt ook wel van het begin tot aan het eind ons geloof. Bij Jezus als de Christus, door God gegeven, ook ons ten leven. Vanavond slaan we onze oude vertrouwde rode liedboek dicht. En in dat boek staat een mooi lied uit onze geloofstraditie. En wat vertelt en zingt dat lied veel over de vraag wie Jezus voor ons wil zijn. Een lied kan soms zoveel helpen. Zeker als je zelf geen woorden hebt voor je geloof. Met een lied kan je dan toch vertellen en zelfs hardop zingen over wat er soms zo onzichtbaar is in ons geloof. En in onze hoop en in onze liefde. Dat lied staat onder nummer 445. En op zo'n avond als deze, waarop we onszelf mogen afvragen, wie is Jezus voor mij en hoe ga ik daar antwoord op geven, dan kunnen we alvast met dit lied er heel veel over zingen. Luister, zoals ik zing, zo is Jezus voor mij. Maar ik zing het in het besef dat Hij tegelijkertijd nog oneindig veel meer is dan ik besef of zingen kan of in heel dat lied 445 staat. Maar ik zing het, totdat hij komt. Jezus Christus is gestorven, is verrezen, ook voor mij. Amen. vanavond willen we ons geloof belijden. Ik wil u verzoeken om op te staan en ik lees met u de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die gekruisigd is, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel, die op de derde dag wederom is opgestaan van de doden, die is opgevaren naar de hemel, die nu zit aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Ik geloof een eeuwig leven. Halleluja. Amen. Twee schaapjes betekent twee geboren kindertjes. En aan de kleur van de lintjes zien we twee meisjes. 5 april is Eva geboren. Eva Maas, dochter van Stefan Maas en Annemieke Hemmers. En op 10 april Charlie Gerritsen, dochter van Hielke en Mirjam Gerritsen, zusje van Jens. We zijn samen met de ouders blij met hun geboorte. En wil ook in deze dienst de Heer danken voor dit nieuwe leven. Laten we samen bidden. Heere God, we willen u danken voor het evangelie over uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel dat we het ook op deze zondagavond samen opnieuw mogen belijden. Dat Hij de Christus is, de Messias, door U gegeven om Uw liefde uit te stralen. Dat onze ogen er opnieuw voor open mogen gaan, dat Hij het is en wie U de hemel en de aarde met elkaar hebt verzoend. En dat Uw Geest het ook ons te binnen brengt, dat Hij, door mensen gekruisigd, door u is opgewekt en dat hij leeft en wij met hem mogen leven. En geef dat uw geest daartoe onze ogen opent voor Jezus. En wij hem daardoor mogen zien en wij hem zullen aanvaarden. Als de Christus, als onze Heer en Heiland. En geef ook dat wij door uw geest met open ogen in deze wereld zullen staan. Zodat we onze ogen niet sluiten voor elkaar. Zodat we onder ogen zien dat er op onze wereld zoveel mensen in ellende zijn. Geweld wordt aangedaan. Zoveel mensen geen eten hebben, geen huis, geen mens die om hen geeft. Dat er zoveel mensen zijn van wie niemand de naam kent. Heere God, we bidden dat uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde spoedig zullen komen. En wij tot aan die dag zullen zien. En waar we maar kunnen in navolging van Jezus uw licht zullen verspreiden. En ons zullen ontfermen. En Heer, we bidden u voor onze kerk. We bidden dat we samen helder kunnen zien waar het op aankomt. Om ogen die allereerst u goed zien als onze Vader. En van daaruit elkaar goed en zuiver in het oog en in het hart zullen hebben. Als zusters en broeders. En waar dat niet alles even zichtbaar is, dat u ons aan blijft raken door de geest van uw liefde. Zodat we steeds weer opnieuw helder zien hoe wij uw gemeente kunnen zijn. Hoe we verder mogen. Hoe u verder met ons gaat. Hoe wij op u mogen bouwen en u op ons bouwt. Ook op ons. Heere God, we willen u danken voor het nieuwe leven dat geboren is bij Stefan en Annemieke. En bij Hielke en Mirjam. En u danken voor Eva en voor Charlie. En we bidden u, Heer, dat zij door u gezegend, goed en gezond en gelukkig op zullen groeien. En dat zij u zullen leren kennen als ook hun Heer en Heiland. Heer, wil hen heel dicht bij u houden, hoe hun weg ook zal gaan. Wil u ook bidden voor de avond en de nacht die komt, blijf bij ons en bij heel uw kerk, totdat u terugkomt. Amen. Er is nu gelegenheid voor de inzameling van de gaven. Twee collectes. De eerste voor de kerk. De tweede voor de solidariteitskas. Er wordt mijn salaris uitbetaald. Dit maar. De solidariteitskas, heel belangrijke collecte. Maar dat is de kas waarbij wij als gemeenten ook voor elkaar zorgen. Ook voor gemeenten die minder te besteden hebben. Zo helpen we elkaar. Maar uit die generale kas kom ik ook weer voort en eet ook ik mijn brood. Nou, ik zal er niet langer over uitweiden hoe belangrijk die collecte is. Nee, maar het is soms een wat onherkenbaar woord, de solidariteitskas. Maar het woord zegt alles. Oh ja, mijn vrouw zegt, ja, wat doe je dan? Ik werk voor dove mensen. En het dovenpastoraat van de gezamenlijke kerken wordt daaruit bekostigd. Ook solidariteit met onze dove broeders en zusters. Goed, maar die eerste collecte voor de kerk is ook heel belangrijk. Na de inzameling van de gaven zingen we ons slotlied. Ook zo'n lied wat we niet terug gaan vinden in het nieuwe liedboek, maar waard is om gezongen te worden. God is getrouw, zijn plannen falen niet. We zingen alle drie de coupletten. En dicht gaat hij. Maar de Heilige Geest gaat met ons voort. Prachtig die laatste zin. Hij trekt met ons voort van land tot land. Als God gezant. Wij mogen de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest op ons weten. Hoe onze weg ook gaat, waar we ook heen gaan. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die is en blijft altijd op u.
theater, mooi. Ik vind dat ook altijd mooi, dat iedere week weer anders. Ja.
Hier staat er ook in.
Ik zal nog een moeite. Ik heb er nog even een moeite. Ja, zo hier.